Vanavond wil ik beginnen met een verhaaltje uit de suttas. De suttas, dat zijn de leerredes van de Boeddha. De Boeddha die zegt in deze sutta: monniken, eens was er een bamboe-acrobaat. Hij pakte zijn bamboestok en sprak zijn assistent Meda Katalika toe. Kom, mijn beste Meda Katalika, en terwijl je op de bamboestok klimt, sta je op mijn schouders. Oké, meester, antwoordde de assistent Meda Katalika aan de bamboe-acrobaat. En ze klom op de bamboestok en stond op de schouders van de meester. Toen zei de bamboe-acrobaat tegen zijn assistent Meda Katalika: jij zorgt voor mij, mijn beste Meda Katalika, en ik zorg voor jou. Als we voor elkaar zorgen en elkaar bewaken, dan kunnen we pronken met ons vakmanschap, betaling ontvangen en veilig van de bamboestok afdalen. Dit gezegd hebbende zei de assistent Meda Katalika het volgende tegen de bamboe-acrobaat: dat gaat helemaal niet, meester. U zorgt voor uzelf, meester, en ik zal voor mezelf zorgen. Dus als we beide voor onszelf zorgen, onszelf bewaken, zullen we pronken met ons vakmanschap, betaling ontvangen en veilig naar beneden klimmen vanaf de bamboestok. Dat is de juiste manier om het te doen. Nou, wat is nou de juiste manier om het te doen? Is het beter om voor die ander te zorgen en op die manier zowel voor onszelf als voor de ander te zorgen, zoals de acrobaat voorstelt? Of is het beter om voor onszelf te zorgen en op die manier zowel voor onszelf als de ander te zorgen, zoals de assistent voorstelt? En de Boeddha die legt dat verder uit in de sutta. Hij gaat zijn eigen verhaaltje uitleggen. En hij zegt: net zoals de assistent Meda Katalika tegen haar meester zei: ik zal voor mezelf zorgen, zo zouden ook jullie monniken moeten oefenen met de grondslagen van opmerkzaamheid. Jullie moeten ook oefenen met de grondslagen van opmerkzaamheid door te zeggen: ik zal voor anderen zorgen. Door voor zichzelf te zorgen, zorgt men voor anderen. Door voor anderen te zorgen, zorgt men voor zichzelf. En hoe zorgt iemand voor anderen? Door voor zichzelf te zorgen? Door opmerkzaamheid te oefenen. Door het te ontwikkelen. Door het veel te doen. En hoe zorgt iemand voor zichzelf? Door voor anderen te zorgen. Door geduld. Door geen kwaad te doen. Door liefdevolle vriendelijkheid. Door zorg voor anderen. Dus door voor zichzelf te zorgen, zorgt men voor anderen. En door voor anderen te zorgen, zorgt men voor zichzelf. En dat is dus wat de Boeddha erover aangeeft. Hij zegt dat als we voor onszelf zorgen, we dus ook automatisch voor de ander zorgen. En als we voor een ander zorgen, dat we ook automatisch voor onszelf zorgen. En beide zijn dus belangrijk. Vanavond wil ik ingaan op hoe we voor onszelf kunnen zorgen, volgens deze passage uit de suttas. En ga ik ook in op hoe we op die manier dus niet alleen voor onszelf zorgen, maar ook voor de ander. En volgende week wil ik dan ingaan op hoe we voor anderen kunnen zorgen, volgens deze sutta. En ook hoe we op die manier dus niet alleen voor de ander zorgen, maar ook voor onszelf. En wat de Boeddha dus eigenlijk zegt in de sutta, is dat we voor onszelf kunnen zorgen door het ontwikkelen van opmerkzaamheid op zowel het lichaam als de geest. En de Amerikaanse monnik Thanissaro Bhikkhu die zegt hierover, en dit zegt hij naar aanleiding van deze sutta, naar aanleiding van dit stukje over die acrobaat: de beoefening van opmerkzaamheid vereist de gerichte aandacht van een acrobaat die op een bamboestok balanceert. Eén moment van afleiding of onzorgvuldigheid en hij valt op de grond. Het beeld is er een van een intensief innerlijk gewaarzijn en concentratie, bijna een kwestie van leven en dood. En dat is wel een intens beeld, dat we dus goed voor onszelf zorgen en daarmee voor anderen door onze opmerkzaamheid niet te laten afleiden. En dat we dus een perfecte balans zoals een acrobaat nodig hebben in onze opmerkzaamheid. Nou, dat kan nogal wat perfectionisme oproepen in onze westerse geesten, dus ik wil daar gelijk wat kanttekeningen bij maken. Want we zullen op ons pad om een goede acrobaat te worden honderden of misschien wel duizenden keren van die bamboestok vallen. Maar er is nooit een goede acrobaat geweest die niet eerst uren en uren en dagen en jaren training heeft gehad. En dat geldt dus ook voor onze opmerkzaamheid. Het is een training. Iedere keer dat we oefenen en dat we bijvoorbeeld gaan zitten om te mediteren of dat we in het dagelijks leven opmerkzaam zijn, dan draagt dat bij aan de balans op de bamboestok. Dus ook die momentjes van opmerkzaamheid in ons dagelijks leven dragen bij aan die balans. Hoe meer we het eigenlijk gedurende ons leven oefenen, hoe meer balans er komt. En we kunnen dit meenemen, de opmerkzaamheid in onze dagelijkse activiteiten. Zoals tanden poetsen of internetten of wandelen of fietsen of koken of afwassen. Ja, wat we ook doen, we kunnen eigenlijk overal wel opmerkzaam op zijn. Of opmerkzaam zijn op hoe het in het lichaam en geest is als we die activiteiten aan het doen zijn. En net als met elke training wordt je beoefening van opmerkzaamheid stabieler als je veel oefent. En je kunt het ook vergelijken met naar de sportschool gaan. Als je één keer per maand een half uurtje gaat sporten, dan zal je niet zoveel effect merken. Maar als je elke dag een half uur sport, dan merk je dat je uithoudingsvermogen en je kracht enorm vooruit gaan. En dat is precies wat de Boeddha dus zegt in die sutta. Hè? Van, hij zegt, en hoe zorgt iemand voor anderen door voor zichzelf te zorgen? Door opmerkzaamheid te oefenen, door te ontwikkelen en door het veel te doen. Dus het oefenen, ontwikkelen en veel doen is wat de Boeddha aanraadt. En dat klinkt nogal logisch misschien, maar vaak zien we over het hoofd dat dat veel oefenen en ontwikkelen van die opmerkzaamheid ons inderdaad echt helpt. En dat het daarmee inderdaad ook anderen helpt. En als we door beginnen te krijgen van wat die voordelen dan eigenlijk allemaal zijn van dat, al dat vele geoefen, en dan zijn we ook mogelijk geneigd om de oefening inderdaad ook telkens weer op te pakken. En wat hebben we er nou zelf aan om opmerkzaam te zijn? En wat hebben anderen eraan als wij opmerkzaam zijn? Ik zal eerst even ingaan op ja, wat we er nou zelf aan hebben. En daar zijn eigenlijk vele voordelen van. En ik zal er een paar opnoemen. Of een paar behandelen. En eentje is dat we kunnen inzoomen op dit moment. In het huidige moment kunnen inzoomen op iets wat we op dit moment direct ervaren. We kunnen nu bijvoorbeeld ter plekke even een moment nemen om opmerkzaam te zijn. We kunnen daarvoor zelfs onze ogen even sluiten. En dan vervolgens volledig aanwezig zijn voor de eerstvolgende inademing. En dan voor de eerstvolgende uitademing. Als je dat hebt gedaan, kun je je ogen weer openen. Zo'n klein opmerkzaamheidsmomentje als dit kan eigenlijk allemaal in ons dagelijks leven wel een paar keer per dag inpassen. Er is een Duitse monnik, die heet Bhikkhu Anallio. En die zegt over opmerkzaamheid het volgende. Let op de kwaliteit van de geest wanneer er opmerkzaamheid is. Als je heel goed kijkt, is er een heel subtiel aangenaam gevoel. Heel subtiel. Het subtiele aangename gevoel van in het huidige moment zijn. Dit opmerken kan een geweldige boost zijn voor onze meditatiebeoefening. Het cadeau van opmerkzaamheid en dat subtiele, aangename gevoel. Dan kunnen we nog een keer een moment nemen om opmerkzaam te zijn op de in- en de uitademing. Je kan onze ogen weer sluiten. Dus wees je dan weer bewust van de eerstvolgende in- en uitademing. Wees er volledig aanwezig voor. En let op of je dit hele subtiele, aangename gevoel van in het huidige moment zijn kunt opmerken. En als je dat gedaan hebt, kun je je ogen weer openen. En dat is iets wat altijd voor ons beschikbaar is. Dat subtiele, aangename gevoel wat meekomt met het werkelijk aanwezig zijn voor het huidige moment. En dat toelaten van het aangename gevoel is ook een vorm van voor onszelf zorgen. En ons systeem een beetje rust geven. En dat is niet beperkt tot adem natuurlijk. Het kan met alle ervaringen. We kunnen inzoomen op allerlei ervaringen die we hebben. En we kunnen ook een moment nemen om in te zoomen op hoe de grote teen nu voelt. Of als je een slokje thee neemt. En in de loopmeditatie kun je het met de beweging van de voet doen. En je kan ook nog zelfs je aandacht op een visueel object richten. En daar als het ware op inzoomen. Met je aandacht. Nee, dat is ingezoomde ervaring in het huidige moment. En als we iets meer gaan uitzoomen, dan kunnen we gaan kijken naar geestespatronen en conditioneringen. En kunnen we ook gaan zien dat het helpend is. En dat we goed voor onszelf zorgen als we opmerkzaam zijn op dat soort geestestoestanden en conditioneringen die kunnen voorkomen. Een voorbeeldje is dat we kunnen opmerken dat als er een onprettige geestestoestand opkomt, dat er vervolgens aversie overheen komt. We kunnen opmerken dat we in een patroon terecht zijn gekomen waarin we automatisch naar iets eten grijpen omdat we ons naar voelen. Of we kunnen hoe we reageren op de pandemie. En welke dingen getriggerd worden in ons. Of er zorgen maken is of angst of stress of andere dingen. Die kunnen opkomen rondom ons veranderde leven op dit moment. En een voorbeeld uit mijn eigen leven. Dat ik net natuurlijk uit de retraite ben gekomen. Ik heb net 2 weken een retraite gedaan. En gewoon thuis vanwege de pandemie. En toen ik uit de retraite kwam, merkte ik een enorme toename in gedachten over mijn to-do-lijst die klaar lag. En ik herkende van, dat is plannen en zorgen maken of bang zijn dat ik iets vergeet. Ik herkende dat er ook een soort van controle was om al die items van de to-do-lijst in gedachten te houden en niks te vergeten. Ja, dat herkennen, dat maakte niet nou per se dat gelijk weg was, maar wel dat er een beetje ruimte kwam. Dat het minder plakkerig werd, al die gedachten daarover. Nou ja, dat zijn zo wat voorbeeldjes van patronen die we kunnen tegenkomen. We hebben ieder onze eigen patronen en dingen die voorkomen in ons leven. En het daarvan gaan zien maakt ons dus bewust. En maakt dat we onze geest beter gaan begrijpen. Het zien, het opmerkzaam zijn erop, maakt dat er begrip en wijsheid kan ontstaan. Vanuit die vruchtbare grond van die opmerkzaamheid. En iedere keer dat we merken dat zo'n patroon speelt, dan bevordert dat het bewustzijn ervan. Het bevordert het begrip en de wijsheid. Het is dus niet zo, wat ik net zei, dat het dan direct weg is of zo. Maar meer dat we dat ruimte scheppen. En dat we op een gegeven moment wel een bepaalde keuze kunnen ervaren om niet in dat patroon te stappen. En dat kan ook een hele tijd duren voordat we daar zijn, hoor. En dat bewustzijn kan ons bijvoorbeeld, wat we kunnen doen is een intentie hebben om de volgende keer het anders aan te pakken. Als we weer in een patroon zijn gestapt wat we herkennen en waarbij we hetzelfde gedrag vertonen wat misschien niet zo helpend is. Hè, bijvoorbeeld dat we iets te eten pakken als we ons naar voelen. Hè, dat we dat merken van, dat heb ik weer gedaan. Misschien dat ik de volgende keer kijk of ik dat niet doe. Als ik weet dat het niet zo helpend is voor mij. En ook als je het de volgende keer wel doet, kun je lief zijn voor jezelf en jezelf vergeven. En het opnieuw voornemen om het anders aan te pakken de volgende keer. Het is altijd heel belangrijk om liefdevol en vergevingsgezind te zijn naar jezelf in dit soort dingen. Dat je jezelf niet gaat straffen. Want dan maak je het jezelf eigenlijk alleen maar moeilijker. Ja, dus op dat wat uitgezoomde niveau gaat opmerkzaamheid ook heel erg over de bewustwording, het begrip en de wijsheid die op kan komen. En dat kan dus ook weer zowel tijdens de formele meditatie van het, als je gaan zitten ervoor, elke dag misschien, of misschien dat je een bepaald ritme hebt waarin je zit, of Of op de woensdagavonden. Maar ook tijdens de dagelijkse activiteiten kunnen we dit ook ontwikkelen. Hey, want de Boeddha die raadt ons aan om geen onderscheid te maken in onze opmerkzaamheidsbeoefening tussen de echte zitmeditatie, loopmeditatie die we doen, en het dagelijks leven. En dat we eigenlijk overal opmerkzaam op kunnen zijn. En die dingen die ik net heb opgenoemd, die voorbeelden van die patronen, en geestestoestanden die op kunnen komen, die worden ook wel zeg maar onheilzaam genoemd in het boeddhisme. En onheilzaam betekent dat we dan anderen of onszelf niet schaden. En dat we dus niet vanuit, dat we anderen wel schaden en dat we niet vanuit vriendelijkheid en harmonie bezig zijn. Dus bijvoorbeeld als we boos worden, dan op een bepaalde manier schaden we in eerste instantie onszelf daarmee. Hè? Het is heel erg onprettig voor onszelf. En het maakt dat onze geest als het ware samentrekt en ons lichaam ook een samentrekking kan ervaren. En de Boeddha die leert ons eigenlijk dat als we dus die opmerkzaamheid oefenen, we steeds beter worden in het opmerken van dat soort onheilzame geestestoestanden en patronen. En dat we er dus langzaamaan van gaan leren. En wat we gaan leren is dat het pijnlijk is als die onheilzaamheid opkomt. We gaan leren dat wat nou eigenlijk naar meer geluk en vrede leidt en wat naar meer pijn en ongemak in het leven. En de Amerikaanse lerares Andrea Fella die noemt het voorbeeld dat ze toen ze net begon met mediteren enorm boos kon worden. En dat was een patroon waar ze regelmatig instapte. Op een gegeven moment voelde ze ineens dat dat boos zijn echt lijden met zich meebracht. Dat het heel naar was voor haarzelf ook. En heel pijnlijk om boos te zijn. En die pijnlijkheid zien, als we dat in onszelf gaan zien, dat een bepaalde onheilzame staat pijnlijk is, dan is dat een vorm van wijsheid en begrip al. We begrijpen iets wat we eerder misschien niet begrepen. En ineens wordt gezien dat die boosheid helemaal niet naar verder geluk leidt, wat we misschien dachten. Soms kan het ook vervullend voelen, lijken te voelen om boos te worden op iemand. Maar als je gaat merken hoeveel pijn het eigenlijk doet, dan is dat een vorm van wijsheid en begrip. En dan zien we dat het eigenlijk leidt naar meer pijn. En het kan zijn dat als we dat zo heel helder ineens zien, dat het als een soort inzicht komt. Het kan ook een toestand zijn van irritatie of verdriet of angst, waarin je ineens ziet dat het naar pijnlijkheid leidt. Dan kan het zijn dat de geest een stukje daarvan loslaat. En het is dan niet zo dat er nooit meer die emotie opkomt. Maar meestal is er dan een laag vanaf of de scherpste kantjes zijn er vanaf. En dat loslaten is natuurlijk niet iets wat we kunnen afdwingen. Maar dat komt door die beoefening van de opmerkzaamheid en het telkens weer zien van diezelfde patronen. En door die oefening van de opmerkzaamheid komt er op een gegeven moment inzicht in de werkelijkheid, in hoe de dingen echt zijn. In het zien dus dat bijvoorbeeld die boosheid pijnlijk is. En wat wel een belangrijk punt is, wat de Burmeese monnik Sayadaw Utejaniya maakt, is hij zegt, we mediteren om de geest te begrijpen, niet om van een probleem af te komen. Dus door opmerkzaamheid te ontwikkelen en het veel te doen, zoals de Boeddha en de Sutta zegt, gaan we de geest begrijpen, beetje bij beetje. En we zijn dus niet bezig met van die problemen af te komen, of van die toestanden en patronen. Maar wat veel belangrijker is dat we dat gaan begrijpen. En een bijeffect van het begrijpen is dat die problemen of toestanden minder worden. Maar de insteek van het het willen begrijpen, de intentie hebben om het te gaan begrijpen, is veel helpender dan de insteek om er vanaf te komen, zeg maar. En vanaf komen werkt eigenlijk weerstand op, terwijl begrip een opening brengt. En dan wil ik Tejaniya nog een keer, nog een andere quote van hem geven. Hij zegt, wanneer verlangen, aversie en onwetendheid al hun aanverwanten sterk opkomen, zal het dagelijks leven vol zitten met ups en downs. Hoe ga je om met zulke situaties? De eerste stap is om wat er dan plaatsvindt in de geest te accepteren. Accepteer dat dit de aard van de geest is. Als je het niet accepteert, bevecht je de onheilzame aspecten met meer onheilzaamheid. En dat kunnen opmerken van die onheilzame aspecten in de geest helpt bij dat stukje bij beetje accepteren. Helpt bij het gaan zien dat het de aard van de geest is dat het opgekomen is. Dat het een conditionering is. Dat het dus niet jouw schuld is of zo. Maar dat het een, als het ware, natuurlijk verschijnsel is gebaseerd op jouw conditionering uit je leven. Nee, wat ik nu heb verteld over die onheilzaamheid is natuurlijk erg nuttig. Maar we kunnen niet alleen opmerkzaam zijn op die onheilzaamheid, maar juist ook op heilzaamheid. En de Boeddha moedigt ons daar in andere suttas ook heel erg op in aan, om dat op te merken, die heilzaamheid. Want opmerkzaamheid gaat over alle aspecten in ons leven. Ook de dingen die ons vreugde, geluk, liefde, interesse en dergelijke geestestoestanden brengen. Dus heilzame geestestoestanden zijn geestestoestanden die bijdragen aan vriendelijkheid, goedheid, harmonie, compassie en dat soort dingen. Dus we kunnen opmerken als we vriendelijk zijn naar onszelf of naar een ander, als we iemand helpen of als we iets aardigs zeggen of doen of momenten dat we lief zijn voor onszelf. Ja, dat zijn allemaal momenten ook waard om op te merken en bewust van te worden. He, want het gaat om de hele scala aan ervaringen wat zich voordoet in ons leven. En soms zien we dat heilzaam een beetje over het hoofd en hebben we niet, hebben we alleen aandacht voor wat er allemaal niet goed gaat. He, maar de meditatiebeoefening gaat over al die gebieden, dus ook over de heilzame. He, en als we dus die opmerkzaamheid trainen voor al die gebieden, voor zowel die onheilzame aspecten als voor de heilzame, he, dan geven we onszelf die goede zorg waar de Boeddha het over had in de Sutta met de acrobaat. En zo zorgen we dus goed voor onszelf. En als we goed voor onszelf zorgen, zorgen we ook goed voor anderen, zegt de Boeddha. Nou, hoe komt het dan dat als wij onze opmerkzaamheid beoefenen, dat we daarmee ook goed voor een ander zorgen? He, misschien lijkt opmerkzaamheid in eerste instantie een egoïstische activiteit, maar dat is maar schijn. Ik zal wat voorbeeldjes geven om dat te verduidelijken. Als we veel en vaak die opmerkzaamheid oefenen, dan kan het een bescherming gaan bieden tegen handelen vanuit die onheilzame patronen of geestestoestanden waar ik het over had. En als wij dan minder gaan handelen vanuit die onheilzaamheid en meer vanuit vriendelijkheid en compassie, dan kunnen we eigenlijk heel veel schade voorkomen aan anderen en aan onszelf. Dus als we niet uitvallen naar die collega waar we boos op zijn, dat is misschien helpend. En als we misschien vanuit een meer neutrale of vriendelijke houding iets feedback kunnen geven bijvoorbeeld. Of als we ons gewaar worden dat we altijd mot hebben met dezelfde persoon over dezelfde dingen, dan kan de gewaarzijn daarvan kan ons helpen ervoor te kiezen om niet meer over datzelfde onderwerp te beginnen, hè, maar deze keer misschien een keer te laten rusten. Of als je merkt dat er een patroon wordt getriggerd door je partner of een collega of een familielid, hè, en je wordt je er bewust van, dan kan het zijn dat je op een gegeven moment gaat zien dat het niet zozeer aan die ander ligt, maar dat het ligt aan dat er een patroon bij jou getriggerd is. En ineens kan je zien dat die ander helemaal niet eens kwade bedoelingen had met jou bijvoorbeeld. Nou ja, dat is dus hoe we door voor onszelf te zorgen ook eigenlijk automatisch voor de ander zorgen. Omdat wij een oase van vriendelijkheid en compassie en harmonie worden. Nee, de Boeddha die geeft ook aan dat het dus belangrijk is om op een directe manier ook goed voor anderen te zorgen. Dus niet alleen op de indirecte manier, dus aanhalingstekens. En hij zegt dus in de Sutta dat we dat kunnen doen door geduld, door geen kwaad te doen, door liefdevolle vriendelijkheid en door zorg voor anderen. En daar wil ik volgende week wat dieper op ingaan. En voor vandaag wil ik afsluiten met een passage van Gil Fronsdal, een Amerikaanse leraar. Hij zegt: het is erg nuttig om te begrijpen dat je de beoefening van opmerkzaamheid niet verkeerd kunt doen. Meditatie is een heel andere activiteit dan bijna alle andere activiteiten die mensen doen. En als je mediteert, hoeft niets dat je overkomt als verkeerd te worden beschouwd. Wat je overkomt, is gewoon nog een ding om opmerkzaam op te zijn. Aangezien wat we aan het ontwikkelen zijn, opmerkzaamheid is. In de eerste plaats is dat niet verandering. We proberen onszelf niet te veranderen, maar zijn juist opmerkzaamheid aan het ontwikkelen. Dit is hoe het is. En dan, als de tijd verstrijkt, groeit dit opmerkzaamheidsvermogen en dan kan er een fenomenale verandering plaatsvinden.